Ja, we gaan weer verder. Voordat we weer tot de orde worden geroepen door, door de kinderen. Nou, tot zover dat verzoendeksel over verzoening en bedekking enzovoorts. Daar valt nog veel meer over te zeggen. Nou, dat deden we dan ook zojuist even in de pauze. Dat parkeren we dus even en... Nou ja, wordt vervolgd allicht, mochten we de tijd daar nog voor krijgen. Ik wil nu tenslotte, zoals afsluiting van dit onderwerp van de Ark van het Verbond, en eigenlijk sluit ik voor nu dat onderwerp van de tabernakel daar dan ook wel mee af. En zelfs de Bijbelstudies op deze schitterende locatie. met nog een geschiedenis... We hebben vorige keer een geschiedenis uit Jozua bezien, waar de Ark van het Verbond voorkomt. En dit is er eentje uit 1 Samuel 5. Laten we dat maar even lezen. Dat is wel zo makkelijk. Begin gewoon bij vers 1. Daar staat: de Filistijnen nu namen de Ark Gods. En zij brachten ze van Eben-Haezer tot Asdod. En de Filistijnen namen de ark gods en zij brachten ze in het huis van Dagon. En stelden ze bij Dagon. Maar als die van Asdod des andere daags vroeg opstonden, ziet, zo is Dagon op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heren. En zij namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. Toen zij nu des andere daags des morgens vroeg opstonden... Ziet, Dagon lag op zijn aangezicht ter aarde, gevallen voor de ark des Heren. Maar het hoofd van Dagon en de beide palmen zijn er handen afgehouden aan de dorpel. Alleenlijk was Dagon daarop overgebleven. Daarom treden de priesters van Dagon en allen die in het huis van Dagon komen, niet op de dorpel van Dagon te Asdod tot op deze dag. Maar de hand des Heren was zwaar over die van Asdod en verwoestte hen. En hij sloeg ze met spenen, Asdod en haar landpalen. Toen nu de mannen te Asdod zagen dat het al zo toeging, zo zeiden zij, dat de ark van de God van Israël bij ons niet blijven, want zijn hand is hard over ons en over Dagon, onze God. Daarom zonden zij heen en verzamelden tot zich al de vorsten der Filistijnen en zij zeiden, wat zullen wij met de ark des Gods van Israël doen? En die zeiden dat de ark van de God van Israël rondom Gat gaat. Alzo droegen zij de ark van de God van Israël rondom. En het geschiedde, nadat zij die hadden rondom gedragen, zo was de hand des Heren tegen die stad met een zeer grote kwelling. Want hij sloeg de lieden die stad van de kleine tot de grote en zij hadden spenen in de verborgene plaatsen. Ja, ik moet altijd lachen als ik het lees. Toen zonden zij de ark van God naar Ekron. Maar het geschiedde als de ark van God te Ekron kwam, zo riepen die van Ekron zeggende. Zij hebben de ark van de God van Israël tot mij rondom gebracht om mij en mijn volk te doden. En zij zonden heen en vergaderden alle vorsten van de Filistijnen en zeiden, zend de ark van de God van Israël heen, dat zij wederkeren tot haar plaats, opdat zij mij en mijn volk niet doden, want er was een dodelijke kwelling in de ganse stad en de hand Gods was er zeer zwaar. En de mensen die niet stierven werden geslagen met spenen, zodat het geschrei der stad opklom naar den hemel. Ja, dat is nogal een... Een wonderlijk, maar ook een komisch verhaal. Ja, ook hier vallen we weer in een hoofdstuk ergens in Samuel. Nou, het begin van het boek, daar wordt Samuel geroepen. Ik ken dat wel. Zijn vader heette Elkana inderdaad en zijn moeder Hanna. Onvruchtbare vrouw die toch... een zoon krijg. Nou ja, dat vinden we de hele schrift door. Op een gegeven moment heeft Israël een strijd met de Filistijnen. Ja, dat vinden we ook wel vaker. In 1 Samuel 4 is dat. En dan denkt Israël van, als we nou die ark meenemen in de strijd, dan hebben we God aan onze kant en dan winnen we die strijd wel. Maar Israël verliest de strijd. Hè? Nou, Kijk, zijn natuurlijk om de link te maken met een overdrachtelijke betekenis. Je kunt wel. Je kunt de naam van Christus wel gebruiken en de naam van God wel gebruiken, maar als het niet in geloof is, dan zal het je weinig helpen. Nou, Israël gebruikt die ark als een soort mascotte en ze verliezen de strijd. En de twee zonen van Eli, Hofni en Pinhas, die sterven in die strijd. De Filistijnen nemen de ark mee en als Eli dat hoort, lees je aan het einde van hoofdstuk 4. Dan valt hij achterover en hij sterft. En dan staat er ook bij dat hij was al oud en zwaar. En Eli had zijn zonen nooit terecht gewezen. En die oude, zware Eli is ook een uitbeelding van het Joodse volk. Dat ook... Daar wordt van gezegd natuurlijk dat het oren had die zwaar waren om te horen. En dat er een geest van diepe slaap over hen zou komen. Jesaja 6, Paulus haalt het aan in Romeinen 11. Dat het volk tezijde zou worden gesteld. Nou, dat beeld die val van Eli uit. Het beeld Israëls val of misstap uit. Nou, lees je vervolgens nog ook aan het einde van 1 Samuel 4 dat de vrouw van Pinhas, is het meen ik, die krijgt een zoon. En zij noemt dat jongetje Ichabod. Zelf sterft zij. En Ichabod betekent de eer is weggevoerd. Of zoiets als zonder eer of geen eer. Op het moment dat die ark, die een uitbeelding is van Christus en van de heerlijkheid van Christus, van Israël wordt afgenomen en naar een ander volk gaat, op dat moment baart zij een zoon en die noemt ze Ichabod. En dat is, het spreekt ook van de heerlijkheid die van Israël weggenomen is en een andere plaats krijgt, naar een ander volk gaat. Nou, dat is dan de, heel kort samengevat, de voorgeschiedenis van het gedeelte wat we zojuist gelezen hebben, 1 Samuel 5. Maar in 1 Samuel 5... daar denken de Filistijnen de overwinning behaald te hebben, omdat ze die ark van God hebben buitgemaakt. Ik wil ook deze keer natuurlijk weer wijzen op de typologische betekenis van zo'n geschiedenis. Daar heb ik geen dia van, maar nu ik dat zo zeg, hè, dat ze dachten de overwinning te hebben, dan neem ik even mee naar 1 Korinthe 2. Hou de hand even bij 1 Samuel 5, want daar komen we gewoon weer terug. In 1 Korinthe 2 gaat het over de wijsheid van God in vers 7. Die wijsheid van God is verborgen, staat daar ook. En dan zegt vers 8, welke niemand van de overste van deze wereld, en letterlijk staat er de overste van deze aion, van dit wereldtijdperk, welke niemand van de overste van deze aion gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Wanneer de overste van deze aion, de God van deze aion, de Satan, wanneer hij geweten had dat door de Heer Jezus te kruisen hij de overwinning zou behalen, dan zouden ze, dan zouden ze hem niet gekruisigd hebben, staat hier. Maar zij wisten dat niet. Dat was voor hen verborgen. Zij dachten de overwinning te behaald te hebben. Net als die Filistijnen, hè, die ark van God buit maakten. Zij dachten de overwinning behaald te hebben, maar het werd hun nederlaag. In ieder geval de nederlaag van hun God. En daar gaat het maar om. Kijk, het laatste wat de wereld zag van Heer Jezus Christus was een kruis. En daarachter ligt dus Gods verborgen wijsheid. En God wekte hem op uit de dood. En juist daardoor, doordat zij hem hadden gekruisigd, werd die vijand overwonnen. Werd de dood overwonnen. En als garantie dat hij ook in de toekomst volledig teniet gedaan zal worden. Maar terug naar 1 Samuel 5. Hè, die Filistijnen dachten de overwinning te behaald te hebben. En ze nemen die ark van God dan mee. En zij brengen die van Ebenezer tot Asdod, zat er dan nog bij. En ze namen die ark van God. En die zetten ze in het huis van Dagon. En zij stelden ze bij Dagon. Nou, die Dagon was dus de god van de Filistijnen. Dat is wel duidelijk uit dit verhaal. Die wordt afgebeeld als half mens en half vis. Geen zeemeermin, want dat is een vrouw. Maar ja, ik moet wel lachen. Het is niet echt een stoere god natuurlijk. Ik bedoel, als je half mens, half vis bent. Het ziet er niet heel stoer uit. En wat er gebeurde was dan ook niet zo verheffend. Maar het is die Dagon was de god van de zee. En in de schrift is de zee is natuurlijk een uitbeelding van de volkerenzee. Dus deze Dagon was de god van de volkerenzee. En is hiermee natuurlijk een uitbeelding van de god van deze Aion. Hè? De god die het in deze, met een kleine letter, die het in deze wereld voor het zeggen heeft. Hè? Binnen de macht die hem door de god is gegeven. Laat ik dat er meteen achteraan zeggen. Maar die Dagon, ja, als je dat op internet opzoekt. Kijk, al die volkeren hadden ongeveer dezelfde goden. In het Grieks is het Poseidon, meen ik. En in het, bij de Romeinen heette hij Neptunus. Of andersom, dat weet ik niet eens. Ik heb niet zoveel verstand van die mythologie. Maar via Wikipedia en dat soort websites kun je dat allemaal nagaan. Maar die Dagon was dus een half mens, half vis, god van de zee. Een uitbeelding van de god van deze Aion. Nou, ik heb hier nog wat plaatjes van dat ding. Ja, dus wel soms uitgebeeld als een half visserlijf, een half mens. Ook wel met een vis en een vissenkop op zijn hoofd. Het is dus ook weer een uitbeelding van van wat we in Openbaring beschreven vinden, het beest uit de zee. Ja, dat is ook en dat is natuurlijk ook een op zijn minst een handlanger van de god van deze eeuw, van Satan. Nou, zo'n vissenkop, ook daar valt van alles over te vinden op internet. Hebben jullie daar ideeën bij? Waar kennen jullie dat van, zo'n vissenkop? Een vissenkop op het hoofd? Nee, als je het ziet zeg ik gelijk. Ja, bijvoorbeeld van deze man. Iemand was mij zeer behulpzaam geweest, zag ik op internet. Maar het is eind januari, dus ik had Sinterklaas ook nog kunnen afbeelden. Maar meestal als ik over Sinterklaas ga, zeg ik al lelijke dingen erover, want ik ben er niet zo'n fan van. Maar laten we het nu maar bij deze man houden dan. Maar dan weet je gelijk waar dat vandaan komt. Hè, van de god van de volkerenzee. Die heeft daar de pet op, zeg maar. Ja, en die houdt ook alles onder de pet, want die houdt de waarheid in ongerechtigheid ten onder, inderdaad. Nou, en dat doet men. Nou, ik hoef nu uit te leggen dat ze binnen dit instituut, of hoe je het ook wil noemen, dat daar ook uitgebreid hun best voor doen. Maar dat is mijn afdeling niet, want wij doen gewoon Bijbelstudie. En dan, maar als je op internet dit soort plaatjes tegenkomt, ja, dat. Er zijn er toch wel een aantal die tot dit soort conclusies komen. Dus, maar dit is een mooie, hoe noem je dat? Als je een aantal foto's bij elkaar plakt, heb je daar een mooi woord voor. Maar daar kan ik even niet op komen. Een collage. Een collage, inderdaad. Nou. Ja. Dus die Nou, dat is een god. Die Dagon is een uitbeelding van de god van deze Aion. Maar nu gaan we even die versen lezen. Hè. In vers 3. Ze hadden hem in dat huis van Dagon, in die tempel van Dagon, hadden ze hem gezet. En dan staat er in vers 3. Maar als die van Asdod des andere daags vroeg opstonden, ziet, zo is Dagon op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heren. En zij namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. Kijk, er staat dat ze des andere daags in die tempel kwamen en toen was hij op zijn aangezicht gevallen. Nou, dat staat er niet voor niks, dus we moeten gaan tellen. Dus dit is de tweede dag. En het is natuurlijk een beetje lachwekkend dat je een god hebt die je weer op zijn... Hij was van zijn voetstuk afgevallen, maar hij moest weer teruggezet worden. Maar het wordt natuurlijk nog hilarischer als in vers 4 er staat, toen zijn nu des anderendaags, dus op de derde dag, toen zijn nu des anderendaags des morgens vroeg opstonden. Dus op de derde dag stonden zij vroeg op. Ja, ik heb er vorige keer ook al op gewezen, toen we in Jozua 3 waren. Hè, daar stond Jozua des anderendaags op de derde dag ook des morgens vroeg op. En want dat is wel een refrein wat we terugvinden door heel de schrift. Ik heb toen schriftplaats volgens mij uit Johannes laten zien, waar het van de Heer Jezus Christus wordt gezegd dat hij op die derde dag des morgens vroeg opstond. Nou, elke keer als we dat vinden in de schrift, dan gaat het dus daarover. De derde dag, hè, toen hij opstond, bracht hij de overwinning en werd de dood overwonnen. Nou, en hier vinden we ook die overwinning. Namelijk op de god van deze Aion, of hier letterlijk op de god van de Filistijnen. Want we lezen, toen zij nu dus andere dagen dus morgens vroeg opstonden, ziet, Dagon lag op zijn aangezicht ter aarde gevallen, voor de ark des Heren. Maar het hoofd van Dagon en de beide palmen zijner handen waren afgehouden aan de dorpel. Alleen was Dagon daarop overgebleven. Op dat laatste kom ik zo nog even terug. Maar op die derde dag, desmorgens vroeg, was hier Dagon gevallen. Sterker nog, hij was gebroken. Dagon was gebroken, natuurlijk een uitbeelding van de macht van Satan, die gebroken werd op die derde dag. Hij is onthoofd, hè, zijn hoofd was eraf. Nou, dat werd al tegen Eva gezegd. Hè, ik zal vijandschap zetten tussen u. En tussen die slang, tussen uw zaad en haar zaad. En uw zaad zal de kop vermorzelen. Ja, dus. Zeg ik het nu goed? Ja. Ja, gij zelf zult het de kop vermorzelen. En die slang zou de verzenen, die hiel vermorzelen. Nou. Dus die kop van, hier is de kop eraf. In Genesis 3 gaat het over de kop van mozzelen. Maar die Dagon was dus onthoofd en onthand. He, dus zijn macht werd zeer beperkt. En sinds, zo kunnen we dat ook wel stellen natuurlijk, sinds de opstanding van Christus op die derde dag vroeg in de morgen, is zijn macht natuurlijk ook heel beperkt. Hij is onthoofd, onthand. En slechts binnen wat hem, de ruimte die hem gegeven is door God, hadden we het in de pauze nog even over, binnen die ruimte kan hij zijn werk als tegenstander doen. Maar dat is er dan ook. Dagon, ja, dat kan ik wel even laten zien, in de interlineair. Je leest aan het einde van vers 4, alleenlijk was Dagon daarop overgebleven. Dagon betekent vis, dak, een dag, of dak, niet een duk, van Donald Duck, maar een dak is in het Hebreeuws een vis. Dus eigenlijk staat hier gewoon slechts het visdeel, slechts dat was overgebleven. Dus dit plaatje klopt eigenlijk ook niet, want het visdeel stond dus nog en de rest was eraf gevallen. Slechts het visdeel was blijven staan, slechts Dagon was daarop overgebleven. Ja, dat gaat dus, het gaat dus over de overwinning van hè, de ark. De ark het gaat hier over de ark die een uitbeelding is van Christus. En die op de derde dag de overwinning over, over de god van de Filistijnen als uitbeelding van de god van deze Aion teweeg brengt. Zelf als ik het lees, denk ik ook altijd, in vers 3 lees je dat die Dagon al een keer omgevallen is. Een dag later, op de derde dag, lees je dat zijn handen en zijn hoofd eraf zijn, afgehouden. Ik denk ook altijd dat het iets met de eerste en tweede komst nog te maken heeft. Die eerste keer heeft de Heer Jezus Christus door zijn dood en opstanding de dood overwonnen. En bij wijze van spreken is Satan die eerste slag toegebracht in de toekomst, bij zijn tweede komst, bij zijn wederkomst, ja, zal dat gecompleteerd worden en zal die macht van Satan volledig gebroken worden en alle tegenstand er niet gedaan worden. En zelfs de laatste vijand, de dood die in het verleden al overwonnen is op die derde dag, zal op die echte derde dag, die werkelijke derde dag, de dag des Heren, zal die uiteindelijk teniet gedaan worden. Nou ja, ik heb nog wat doorgelezen in het hoofdstuk hè, over de spenen. En, dat zijn volgens mij gewoon gezwellen of puisten. Spenen klinkt wat vriendelijker, maar wat je ziet is dat er in deze wereld geen zegen wordt beleefd aan de overwinning die al tot stand gebracht is. Deze wereld deelt nog niet in de zegeningen van Christus, zoals wij dat al wel doen. Kijk, je leest in het vervolg ook van die ark, dat die ark is nog die ark is een weg gegaan langs die Filistijnse steden en daar ging het niet lekker. Daar wilden ze ook op een gegeven moment niks meer mee te maken hebben. En je ziet dan ook pas wanneer de ark terug is op de juiste plek, dat er dan weer rust komt, dan weer zegen komt. Nou, zo is het in deze wereld. Men beleeft geen zegen aan. Men deelt nog niet, zo zou je het ook kunnen zeggen, men deelt nog niet in die zegeningen waar wij al wel in mogen delen. Nog één dingetje wil ik u opwijzen. Want die Dagon, die komen we een paar keer tegen in de schrift. In 1 Kronieken 10, die zoek ik niet op. Die mag u thuis nazoeken. Maar je kunt er natuurlijk wel van uitgaan dat dat overal wel een vergelijkbare of eenzelfde betekenis heeft. In 1 Kronieken 10 gaat het over de dood van koning Saul, waar zijn hoofd in de tempel van Dagon gehangen wordt. De tegenstander van David. Maar ik wil nog even naar de andere geschiedenis waar gesproken wordt over de tempel van Dagon. Is er iemand met bijbelkennis die weet waar dat is? Dat is echt een hele bekende geschiedenis. Als ik het zeg, zeggen jullie... Oh ja, Simson. Ja, Simson. Oh, jullie zeggen het niet. Ja. Simson, Richter 16. Deze geschiedenis dus. Simson die... in het huis van de vrouw die hij lief had, van zijn kracht werd beroofd. Als uitbeelding van de Heer Jezus Christus natuurlijk, die in het huis van zijn liefhebbers de dood werd gebracht, van zijn kracht werd beroofd. Van Simson lezen we overigens, helemaal aan het begin van de geschiedenis, als zijn geboorte wordt aangekondigd aan zijn moeder, zijn vader en moeder. Daar lezen we dat hij een Nazireër zou zijn en dat hij een begin zou maken met de verlossing van Israël. Dat is natuurlijk een schitterend type van de Heer Jezus in zijn eerste komst, die een begin maakte met de verlossing van Israël. De volledige verlossing wacht nog natuurlijk op de toekomst. Maar Simson is op een gegeven moment gevangen genomen dan door die Filistijnen. verhaal kennen we allemaal. Dan lezen we in vers 22 dat zijn haar, van Richteren 16, dat zijn haar weer begint te groeien. Ik lees het gewoon even door vanaf vers 23. Er staat: toen verzamelden zich de vorsten van de Filistijnen om hun god Dagon een groot offer te offeren. En tot vrolijkheid. En zij zeiden: onze god heeft onze vijand Simson in onze hand gegeven. Zij dachten ook de overwinning te behaald te hebben. Net als die Filistijnen die ark hadden meegenomen. Net als de overste van deze Aion. Toen de Heer Jezus Christus gekruisigd werd. Ze dachten de overwinning behaald te hebben. Daar loofden ze hun God, lezen we in vers 24. Desgelijks als ze het volk zag, loofden zij hun God. Want zij zeiden: onze God heeft in onze hand gegeven, onze vijand, die ons land verwoestte en die onze verslagenen vele maakte. En het geschiedde, als hun hart vrolijk was, dat zij zeiden: roep Simson, dat hij voor ons spelen. En zij riepen Simson uit het gevangenhuis en hij speelde voor hun aangezicht en zij deden hem staan tussen de pilaren. Ze wilden blijkbaar zich een beetje met hem vermaken, om hem lachen. Ik heb er zelf een verwijzing bij gezet naar Matthäus 27, vers 28 en 29. Daar wordt door Romeinse soldaten bij de Heer Jezus een doornenkroon opgezet, een purperen mantel omgehangen. En hij krijgt een rietstok in zijn hand, zodat ze zich ook met hem konden vermaken. Ze knielden dan voor hem neer, spottend, kijk, dat is de koning der Joden. Nou, zo gaat men hier ook om met Simson. Ze wilden om hem lachen, ze wilden zich met hem vermaken. Nou, toen zei de Simson, vers 26, tot de jongen die hem bij de hand hield: laat mij gaan, dat ik de pilaren betast op de welke het huis gevestigd is, dat ik daaraan leunen. Het huis, die tempel van Dagon, het huis van hun god Dagon, het huis nu was vol mannen en vrouwen. Ook waren daar alle vorsten der Filistijnen. De crème de la crème was aanwezig. En op het dak waren om te hen 3000 mannen en vrouwen die toezagen als Simson speelde. Wat ze precies met Simson gedaan hebben, weet ik niet, maar ze hebben zich nogal met hem vermaakt. En er waren duizenden mensen alleen al op het dak aanwezig. Nou, Jens is ze jammer genoeg niet, maar ik heb de laatste tijd, een aantal weken terug, dit verhaal ook met de kinderen doorgenomen. En toen zei ik tegen Jens: vergelijk het maar met een stadion waarin tussen de 5.000 en de 10.000 mensen, zou ik ongeveer inschatten, denk ik, waar zoveel mensen zijn. Nou, daar wist hij er wel een paar van natuurlijk. Dus, toen dacht hij van, dat is wel echt een... dat is wel een gebeurtenis geweest. Er waren duizenden mensen aanwezig. Ja, en toen riep Simson tot de Heere. Toen riep Simson tot Yahweh. En hij zei: Heere, Heere, Adonai Yahweh, gedenk toch mijner en sterk mij toch alleen ditmaal. O God, dat ik mij met een wraak voor mijn twee ogen aan de Filistijnen wreken. En Simson vatte de twee middelste pilaren op de welke het huis, die tempel van Dagon, was gevestigd en waarop het steunde. De ene met zijn rechterhand en de ander met zijn linkerhand. En Simson zeide: mijn ziel sterven met de Filistijnen. En hij boog zich met kracht en het huis viel op de vorsten en op al het volk dat daarin was. En de doden die hij in zijn sterven gedood heeft, waren meer dan die hij in zijn leven gedood had. Nou, het Simson die behaalt, staat hier, de grootste overwinning in zijn sterven. En dat is natuurlijk precies ook zo gebeurd met de Heer Jezus Christus, waarvan... De overste van deze eeuw, als ze hadden geweten dat hij daarin die overwinning zou behalen, dan zouden ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Ja, als die Filistijnen hadden geweten dat wat hier zou gebeuren, hadden ze Simson niet in de tempel van hun god gebracht. Maar hier behaalt hij de grootste overwinning. Nou, zo vinden we dat ook in 1 Samuel 5, waar die ark... Bij de god van de Filistijnen wordt gezet. En daar ook korte metten mee maakt. Dus al die typen spreken van de Heer Jezus Christus, die de overwinning behaalt en behaalde en nog zal behalen.